De gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren, zaterdag 24 februari, in de leeftijd van 87 jaar is overleden Huig Haasnoot, gewoondhebbend Rijnsoever 263. Tot zover deze bekendmaking. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente zingen van Psalm 95, het eerste vers komt: laat ons samen, Israël, Heer, de rotssteen van ons heil, met de Heer, met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1. Wij lezen vanavond Gods heilige en onfeilbare woord in het boek Leviticus, het eerste hoofdstuk, de eerste 9 versen. Als schriftlezing vanavond Leviticus 1, van vers 1 tot en met 9. We doen vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. En zingen wij daarna op Psalm 41, het zevende vers: loof Israël God, roep door alle eeuwen heen des Heren grootheid uit. Psalm 41, het zevende vers. Wij belijden dan het artikel 21 over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het kruishout en vergietend zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden. Gelijk de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd, wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genoemd is Jezus. Dat betekent zaligmaker, omdat hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Amen. Laten wij bidden. Heere, dat mag vanavond hier weer gaan gebeuren. Uw grootheid uitroepen. Dan de spreken. De grootheid des Heren uitroepen. Want u bent zo groot. In de schepping. Wat hebt u daar in uw grootheid geopenbaard, getoond. Maar dat kostte u maar een enkel woord. Daar zij licht. En er was licht. Maar nog meer en nog luisterrijker heb ge uw grootheid geopenbaard in de herschepping. In de verlossing van uw bruidskerk. Daar in uw grootheid onvergelijkbaar. Want dat kostte u niet een enkel woord. Maar dat kostte u. Uw lieve zoon. Ziet. Hoe grote liefde. O Heere. In deze zee. Verzinken onze gedachten. Die grootheid van God. In het geven van zijn zoon. En Heer Jezus, dat u gewillig was. Ik heb lust, o mijn Vader, om uw wil te doen. Grote, drie-enige God. Vanavond mogen wij ervan horen. Want ook in uw woord komt op elke bladzijde uw grootheid naar ons toe. Maar o Heere, we hebben er een oog en een hart voor nodig. Want anders zijn we stekenblind en stokdoof. Dan zien we niks van die grootheid. En dan horen we niks van die grootheid. Wij hebben zo uw Heilige Geest nodig. Waarvan u beloofd hebt. Die zal u in al de waarheid en in al de grootheid van God drie-enig leiden. O Heilige Geest, wees dan vanavond onze gids en onze leidsman. Leid mij in uw waarheid. De waarheid over Christus, de waarheid aangaande onszelf. Leid ons in uw waarheid, dat het geen woorden blijven, geen beschouwing, geen aanhoren van dingen die we al duizend keren gehoord hebben en daardoor horen we het niet meer. Maar geef ons vanavond doorboorde oren. En een oplettende ziel. Merk op mijn ziel. Wat antwoord vanavond God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Spreek zo, Heere, met macht, met majesteit, neerwerpend alles wat van ons is. Doorboor onze harten. Als op die Pinksterdag. Opdat hier in alle harten dat gebed zal opklimmen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Vanmorgen mocht het horen. Zie het Lam Gods. Ziende op die koperen slang. Zo de Zoon des mensen verhoogd. Opdat een ieder die in hem gelooft. Op hem ziet, niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Heere, geef ons dan verlichte ogen. Dat wij hem werkelijk mogen zien. En ons hart in een laaiende brand staan. Van verwonderde liefde. Dat eindeloos erbarmen. Dat al ons denken overtreft van hem die met zijn reddende armen uit liefde zondaars tot zich trekt. Trek ook vanavond, Heere, onwillige, onverschillige, gedachteloze, moedeloze, aangevochtene, twijfelaars. Wie we ook zijn en waar we ook zitten, maar niet buiten uw bereik. Trek mij, Heere, trek mij. Laat er nou niet één vanavond achterblijven. We dragen de gemeente aan u op hier en ook thuis, die met ons meeluisteren, wil ook daar een verkwikking en zegen geven. Wij bidden u ook voor mevrouw Vroeg in de Wei, die vanmorgen de kerk moest verlaten vanwege hartritmestoornissen. Gelukkig lijkt het achteraf allemaal wel wat mee te vallen, maar Heer, u weet de ouderdom en de zwakheden. We dragen haar van harte aan u op. Wil in de ouderdom en de grijsheid haar niet verlaten, maar gunstig en genaderijk nabij zijn. Heer, zo leg het alles in uw handen. Wees bij ons, om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Leviticus 1 van vers 1 tot en met 9. En we staan vanavond in de prediking stil bij de eerste vier versen van Leviticus 1. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren naar zijn welgevallen voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heeren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en dat bloed sprengen rondom dat altaar, het welk voor de deur van de tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zoon van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen, en de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk voor de Heere. Tot zover. Zoals gezegd hopen we vanavond stil te staan bij de eerste vier versen van Leviticus 1. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 96, vers 5 en 6. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen, en aanbid hem nederig al uw leven. Psalm 96, vers 5 en 6. Kijk voor u de volgende bekendmakingen. Na de avonddienst hoopte de Bijbelstudiekring 18PLUS weer bij elkaar te komen. Een hartelijke uitnodiging aan alle jongeren vanaf 18 jaar. Ook dat deze week de catechisaties weer beginnen. En voor de wijk Elim wordt donderdagavond de lidmatenkring gehouden over de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 5 en 6. Iedereen daar ook hartelijk welkom. Aanvang 7:30. Eerst klinkt het voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij En de derde, ook voor de kerkvoogdij, bestemd voor de ene zielasten. Van harte aanbevolen. En volgende week zal de voorjaarszendingscollecte worden gehouden. Dan kunt u daar vast rekening mee houden. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen op Psalm 96, vers 5 en 6. Gemeente, hebben we al een paar weken geleden gehoord dat in het boek Exodus de Heere een verbond heeft gesloten met het volk Israël. Hij zei, ik ben de Heere, uw God. De Heer zei als het ware, ik ben van jullie en jullie zijn van mij. Want dat is een verbond, hè? Er zit iets wederkerigs in. Ik ben van jullie en jullie zijn van mij. Wij zijn van elkaar. Dat is verbond. En het gevolg is, als je verbond sluit, wij zijn van elkaar en we horen dan ook bij elkaar. Zo is het toch ook met een huwelijk. In een huwelijk, ja, dan ben je van elkaar. Ja, wat wil je dan? Dan wil je ook bij elkaar zijn. Dat zit natuurlijk er onlosmakelijk aan verbonden. Verbond, verbinding, betekent geen afstand, maar juist nabijheid. Nou, dat zien we vanavond ook gebeuren. Als de Heere dat verbond met Israël heeft gesloten, ik hoor bij jullie en jullie horen bij mij, dus geen afstand meer, maar nabijheid, dat zie je er ook gaan gebeuren in Exodus, dan komt de Heere ook werkelijk bij zijn volk wonen. Exodus 25, vers 8. En ze zullen voor mij een heiligdom maken, de tabernakel. Dan komt het, dat ik in het midden van hen wonen. God blijft niet op afstand in de hemel. Hij heeft een verbond gesloten, wij zijn van elkaar, horen bij elkaar. Er is ook geen scheiding en geen afstand. Dan kom ik ook uit de hemel neer, maak een tabernakel, opdat ik in het midden van hen wonen. En dan verderop, datzelfde hoofdstuk 25, vers 22, en al daar zal ik bij u komen. Dat is het verbond. Daar zal ik bij u komen en zal tot u spreken van boven het verzoendeksel. En om er één tekst aan te halen in Exodus, verbond betekent de Heere zoekt de nabijheid. Hoofdstuk 29, vers 45. En ik zal in het midden van de kinderen Israëls wonen. En ik zal hun tot een God zijn. Nogmaals, de Heer blijft niet op afstand hoog in de hemel. Maar hij wil bij hen zijn. In het midden van hen. Dat is toch niet te bevatten, hè? Want die God, dat is toch die hoge, heilige, eeuwige majesteit. Wil die werkelijk bij mensen wonen? Het klinkt toch zo bekend in de oren, maar als je er eens even over nadenkt. Even zomaar, hè? Dat eindeloze heelal. En er staat een kleine planeet aarde. En op die kleine planeet aarde wonen hele kleine mensen, ook nog zondige mensen. En nou zegt God, en nou wil ik die hemelse heerlijkheid verlaten. Ik wil in het midden van hen, bij hen wonen. Geen afstand, maar nabijheid. Werkelijk God in hun midden. Dat is de boodschap van Exodus. De Heere wil bij zondige mensen wonen. En dan het vervolg op Exodus. Dat is het boek van vanavond. Dat is Leviticus. Als een vervolg op Exodus. Dat hoort bij elkaar. Als in Exodus staat dat de Heere wil echt bij dat volk in hun midden wonen. Ik zei het al, maar hoe zou dat kunnen? Zo'n onuitsprekelijk heilige God. Bij zo'n onuitsprekelijk onheilig volk. Hoe zou dat ooit kunnen samengaan? Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat staat ook in de Bijbel. Dus hoe kan dit dan? De Heer zegt, ik wil bij u wonen. En tegelijkertijd ben hij een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Je ziet het ook gebeuren, hè? De zonde met dat gouden kalf. Toen had de Heer dat volk ook bijna verteerd. Ik delg ze uit mijn boek, ik vaag ze weg. Laat mij toe dat mijn toren tegen hen ontsteken en hen verteren. Bijna was die waarschuwing uit de Hebreeënbrief in vervulling gegaan. Maar toen Mozes, die voorbidder, door een wonder van genade is dat volk alsnog gespaard. Maar ja, je voelt het al aankomen. Het is dan nog één keer, mag ik het zomaar heel eenvoudig zeggen, nog net goed gegaan. Maar het is gewoon wachten op een volgende keer. Hè? Want dan blijft hij bij één zonde. Vroeg of laat gaat het onherroepelijk met dat volk Israël weer fout. Dus dat die heilige God, die een verterend vuur is bij wie niemand wonen kan, bij mensen komt te wonen, zoals hij het nadrukkelijk zegt in Exodus. Ja, maar dat kan niet. Nou had de Heer kunnen zeggen, dan is het dus toch maar beter dat ik dan maar weer terugtrek in de hemel. Dat is dan maar misschien nog het beste. Maar dat doet de Heer niet. De Heer zegt niet, dan trek ik me toch maar weer terug. Nee, hij wil zo graag bij dat volk, zijn volk, wonen. Dat volk wat hij zo lief heeft. Waar hij zo zijn hart op heeft gezet. En daarom kiest de Heer een andere oplossing dan zich terugtrekken in de hemel. Hoe kan die heilige God dan toch omgang hebben met een onheilig volk? Langs de weg van het offer. Exodus, om het even samen te vatten. Het boek van de tabernakel. God die woont in het midden van de mensen. Daarop aansluitend het boek Leviticus. Het boek van de offerdienst. Om de omgang tussen God en dat volk toch mogelijk te maken. Op grond van het bloed. Daarom horen Exodus en Leviticus onlosmakelijk bij elkaar. Zo sluit het boek Leviticus ook af. Hoofdstuk 26, vers 11 en 12. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen, zijn omwandelingen onder dat volk. En ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Zo sluit Leviticus af. En dat kan dan ook alleen maar werkelijkheid zijn vanwege het offer. Het bloed. Nou, vanavond, Leviticus 1. Dan gaat het over de eerste offerwet en verderop in Leviticus volgen nog een heleboel van die offerwetten. Maar die hebben eigenlijk allemaal steeds met het een en hetzelfde te maken om de omgang tussen God en zondaren mogelijk te maken. En dat de Heere in gunst en genade bij hen zou zijn. We lezen maar vers 1 nog een keer. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. De Heere, zo staat het er, hè? Er staat niet en God riep. Nee, de Heere, die verbondsnaam met allemaal hoofdletters. Die Here die zich aan het volk verbonden had en die nu verder dat gaat uitwerken. De Here die de zorg voor het heil van zijn volk op zich had genomen. De Heere, dat is die God van Exodus 34, vers 6 en 7, van al die namen. Die Heere, roept Mozes. Hij spreekt niet rechtstreeks tot het volk, want dan zouden ze vergaan. Mozes als een middelaar, zoals ze hem al steeds tegenkomen. Het volk heeft ook aangevoeld, hè, spreek u tot de Heere voor ons, want wij zouden vergaan. Mozes als middelaar tussen God en het volk. En dat volgende. En waar roept de Heere Mozes en waar spreekt hij tot Mozes? Er staat er in de tent der samenkomst. Dat is een bijzondere naam. Tent der samenkomst. Dat betekent maar niet, oh ja, daar komt het volk samen met elkaar. Nee, dat is veel te mager als je het daarbij laat. Ten de samenkomst, oh, dan komen ze zo bij elkaar tijdens diensten. Nee, het betekent veel meer. De betekenis veel rijker, ten der samenkomst. Daar wil God met Israël samenkomen. Daarom ten der samenkomst, niet mensen komen samen, maar daar komt God met mensen samen. Hij wil omgang met hen hebben. Hij wil hen nabij zijn. Hen laten delen in zijn liefde en zijn goedheid, omdat hij hun Heere, hun verbondsgod is. En vanavond, hier, deze kerk, Triomfatorkerk, dat mag ik toch ook wel een tent der samenkomst noemen. Precies hetzelfde. En wie komen hier nou vanavond samen? Zeg eens. Nou, wij komen hier zo als gemeente met jongeren en ouderen zo samen. Als het meer niet was, was het op pure armoe, hè? Als hier vanavond een verzameling mensen bij elkaar zit en meer niet. Dat kun je in een café ook. Sorry voor de vergelijking. Een verzameling van mensen bij elkaar. Maar als dit huis een tent der samenkomst is, gaat het om oneindig meer dan dat wij als gemeente zoiets afgesproken hebben met elkaar. Het machtige, onbegrijpelijke wonder. God wil hier vanavond tot ons komen. Bij ons komen. Daarom mogen we dit huis, ja, hij mag dan met alle eerbied zeggen, dit is een tent der samenkomst. Daar komt vanavond God naar ons toe. Spreekt hij tot ons? Mag zijn heil worden verkondigd? Als je daarover nadenkt. Tent der samenkomst. Is God dan vanavond hier in ons midden? Ja. Dat mag ons wel met de diepste eerbied vervullen. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden, dat in heilige eerbied alles in ons zwijgen, dat voor hem de ziel zich neigen. Het mag zo met diepe eerbied, maar ik moet ook zeggen met diepe vreugde, toch ook, hè? Dat moet toch voor ons wel een geweldige vreugde zijn. Als God vanavond werkelijk in ons midden wil zijn. Ja, alle eerbied. Maar dat mag dan toch ook wel een bron van overweldigende blijdschap zijn. Dat hij, die heilige God, ons zondaar vanavond wil ontmoeten. Laten wij eens bedenken wat hier voor bijzonders gebeurt vanavond. God bij ons. Wat een voorrecht. Deuteronomium 4 vers 7. Want welk groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God. Al die andere volken van Babel en Egypte en van Edom en Moab. Ja, al die goden die waren heel ver weg. Mozes zegt, welk ander volk heeft zo'n bijzondere God als wij? Zij hebben allemaal goden op afstand. Maar wij, maar wij hebben een Heere die nabij is. Dat is het grote onderscheid met de heidenen. Israël had een God die bij hen was. Welk groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn, Deuteronomium 4 vers 7, als de Heere onze God. Ik wou vragen, gelooft u het? Maar dat moet ik helemaal niet vragen. Het is waar. Want ik spreek dit woord na. Anders zou ik het zelf ook amper durven geloven. Maar dit woord zegt het vanavond. Deze teksten. Het is niet te begrijpen. Maar het is een werkelijkheid. God die met mensen zondaren wil samenkomen. Vanavond. O Heer, hoe zou het kunnen? Ja, dat kan enkel en alleen maar op grond van het bloed. Zoals het toen was, na Exodus, Leviticus, de offers. En zo is het vanavond nog steeds. Dan gaan we naar vers 2, dan wordt het verder uitgewerkt. Hè. Spreek tot de kinderen Israëls. Het gaat niet alleen de priesters aan, want de priesters moeten offeren. Ja, zegt de Heer, maar je moet het niet alleen tegen de priesters zeggen als offeraars. Het gaat het hele volk aan. Iedereen, klein en groot, kinderen en ouderen. En zeg tot hen, als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren. En ge zult uw offerande offeren van het vee, van runderen, van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. In deze verse, waar gaat het over? Het gaat over het brandoffer. In vers 4 kom je dat woord ook weer tegen. Een brandoffer. In vers 3 staat dat ook. Hè? En in zijn offerande een brandoffer van runderen is. Dus het gaat vanavond in deze eerste offerwet, laten we daarmee beginnen, over het brandoffer. Want hè, je hebt heel veel offers. Hè? Je hebt het schuldoffer en je hebt het zoenoffer en je hebt het plengoffer en nog veel meer offers. Maar Leviticus begint, dat is de eerste offer waar het over gaat. Het eerste offer is het brandoffer. Want dat offer was ook het belangrijkste offer. Daarom begint Leviticus er ook mee. Al die andere offers waren natuurlijk ook van een geweldige betekenis. Maar het brandoffer was het belangrijkste offer. Daarom begint de Heere daarmee. Van dat brandoffer zal ik twee dingen zeggen. In de eerste plaats dit. In Exodus 29, vers 39, daar staat dat dat brandoffer iedere morgen en iedere avond moest gebracht worden. Elke dag weer, 's morgens, 's avonds. Het ene lam zult gij bereiden 's morgens en het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. En dat weten we allemaal. Een offer ziet op verzoening. Vergeving, genade. Elke dag begon dus bij het altaar, morgenoffer, daar begon de dag mee. De dag begon met een offer. Elke dag begon bij het altaar. Elke dag begon bij het bloed. Elke dag begon met Christus. Dat is het. Dat is even een gedachte. Elke morgen beginnen met een brandoffer. Elke dag weer. Elke dag weer het bloed. Elke dag weer de dag beginnen met en uit Christus. Om met hem, levend uit zijn verzoening, de dag verder in te gaan. Wat zou er ook van een dag moeten terechtkomen als ik die zonder Christus zou ingaan? En toch doen we het al te vaak, hè? Een dag ingaan zonder Christus. Hoe gaat het? We stappen naar bed en we vouwen drie tellen onze handen en dan hollen we de dag in. Ja, dan begin je niet bij het altaar, hè? Dan begin je niet bij Christus. Als wij zo de dag inhollen zonder eerst bij Christus te zijn geweest, is het dan vreemd dat er van alles misgaat? Zondigen tegen God en zondigen tegen onze naasten. Dat we zomaar heel de dag door steeds God vergeten. Zijn woord vergeten. Hem niet bedoelen. Ja, als het zo gaat, dan eindigt elke dag in een berg schuld. En daarom staat hier, elke dag beginnen met het morgenoffer. Met Christus. Neem dat nou mee, lieve mensen. Dat oude Israël, elke morgen het brandoffer. Geen dag beginnen zonder eerst bij Christus te zijn. Heren, dan sta je aan het begin van een nieuwe dag, 's morgens vroeg. Doe ons van hier niet optrekken. Tenzij uw aangezicht deze dag met mij meegaat. Maar niet alleen de morgenoffer. Aan het einde van de dag moest ook steeds weer dat brandoffer gebracht worden. Want de Heere weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Als het avond is geworden en je knielt neer voor je bed. Wat is er dan veel, veel te belijden. Veel om je voor God te verootmoedigen. Tenminste, dat hoop ik. Dat hoop ik. Dat wij aan het einde van de dag veel hebben te belijden. En veel om ons te verootmoedigen. Gemeente, als wij knielen. Knielen wij altijd als zondaren. Daarom knielen we ook. Als je geen zondaar bent, hoef je niet meer te knielen. Maar zolang je zondaar bent, en dat blijf je tot je laatste snik, hebben wij elke dag meer dan genoeg reden om steeds weer te knielen. Elke avond knielen voor je bed. Nee, knielen bij het altaar, het avondoffer. De Heer was zo genadig, hè. Hij wist al hoe het zou gaan, toen met Israël en nu met ons. Maar de Heer is zo onbegrijpelijk genadig. Hij heeft al in verzoening voorzien voor de zonde ook van deze dag. Er is niet alleen maar een morgenoffer, maar de Heer zegt aan het einde van de dag, wat er ook allemaal is gepasseerd. Maar dan is daar ook weer verzoening beschikbaar. Elke avond weer knielen bij het altaar. knielen bij het kruis. Heb je soms gedacht aan je avondgebed? Maar denk, oh ja, nog even bidden. En dan buig je zo voor je bed. Nou kniel ik bij het kruis. Want in je gebed nader je toch tot Christus, als het goed is. Dan kniel je niet bij je bed. Maar ten diepste bij het kruis. Als we het helder hebben. En dan mogen we elke avond alle zonde en alle schuld waarvoor je zo hebt te schamen. Maar dan mogen we het bij Christus brengen. Bij het altaar. Bij de verzoening. Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Morgenoffer en avondoffer. Dan nog het tweede. Ik zou twee dingen zeggen over dat brandoffer. Eerst dat het een morgenoffer en een avondoffer was. En nou het tweede, als je kijkt naar vers 3. Hij zal een volkomen mannetje offeren. Dat offer mocht geen enkel gebrek hebben. Het mocht niet kreupel zijn, het mocht geen schurft hebben of wat voor mankement dan ook. En dat begrijp je natuurlijk wel, hè. Dat zou een belediging zijn voor God als je de Heere met een tweedehands offer af zou schepen. Dat zou een belediging zijn. Maar om het dan ietsje verder duidelijk te maken, moet ik weer twee dingen zeggen. Over dat volkomen offer. Weer twee betekenissen, twee kanten. Dat brandoffer, dat zag op de verzoening. Daar heb ik al wat van gezegd. En straks in vers 4 kom ik daar nog uitgebreid op terug. Dan zie je het woord verzoening ook weer staan, einde van vers 4. Dus dat brandoffer had te maken met verzoening, dat is het ene. Maar ook het andere, en daar wil ik eerst wel even de aandacht op vestigen. Dat offer had ook de betekenis van volkomen toewijding en overgave aan God. Daarom werd ook dat brandoffer helemaal verbrand. Alleen de huid werd afgestoopt en voor de rest werd het helemaal verbrand. Dat was heel apart, want voor al die andere offers was een deel voor de priesters. Er waren zelfs offers waar zelfs een deel was voor degene die het offer brachten en er ook voor de Heere. Het waren een bepaalde verdeling. Maar het brandoffer was het enige offer wat in zijn geheel totaal aan God was gewijd. Niks voor de priesters, niks voor die mensen. Het was enkel en alleen voor God. En daar zit die betekenis in. Als iemand zo dat brandoffer bracht. Heren, dit is helemaal en alleen voor u. Heren, zo is heel mijn leven voor u. Zo offer ik u mijn leven. Die betekenis zit er ook in. Wil ik helemaal aan u toegewijd zijn, onverdeeld. Voor u mijn hoofd, mijn hart, mijn hand. Dat was de tweede betekenis van dat brandoffer. Om het even theologisch te zeggen, dat offer zag niet alleen op rechtvaardiging, verzoening, maar ook op heiliging, vernieuwing. Zoals ook het offer van Christus, hè. Niet alleen ziet op verzoening, maar dat offer heeft ook alles te maken met vernieuwing. Dan krijgt dat brandoffer van vanavond dus een beetje de betekenis van het leven der dankbaarheid. Om mijn leven als een levende offerande de Heere te offeren. Zoals Paulus het zegt, Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door ontferming van God, dat gij uw lichamen, je hele leven stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande. Zo noemt hij het letterlijk. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat is de ware eredienst. Niet wat schapen slachten, niet wat woorden, maar je leven aan hem wijden. Dat is de ware eredienst. Je leven aan hem offeren. Om een voorbeeld te geven, ik denk aan die prachtige levensbeschrijving die ik pas las van Elizabeth Elliot. En dat boek heeft als titel Leven op het altaar. Dat is de titel, ik kan het u aanbevelen, indrukwekkend. Levensbeschrijving Elizabeth Elliot, ze is geloof ik in 2000 zoveel overleden. Leven op het altaar. Ik heb het als aangehaald, haar man Jim Elliot met 4 andere zendelingen, jonge kerels, ze waren nog geen 30. Werden door die Indianen in Ecuador vermoord. Terwijl ze nog moesten beginnen met werken, gelijk waren ze al vermoord. En zij bleef als jong moedertje, net 20, met 1 kind achter, weduwe. En wat gebeurde er? 2 jaar na de moord op haar man, ging zij zelf die stam opzoeken die haar man hadden vermoord. Om ze het evangelie te brengen. Midden in het oerwoud, geïsoleerd, er waren niet eens wegen. Dus zij ging daar naartoe en ze had niks om op terug te vallen. Ja, hij. Ik ga er verder maar over stoppen. Heel haar verdere leven. Terecht heeft haar levensbeschrijving de titel Leven op het altaar. Werkelijk een leven, zo helemaal overgegeven aan God. O, dat wij vanavond ook zo uit verwondering over die onbegrijpelijke liefde van Christus ons hart en ons leven als een brandoffer hem zouden geven. Een leven, niet voor mezelf, maar een leven op het altaar. Al gaan we daar niet allemaal naar Ecuador, blijf hier in Katwijk als moeder of als vrachtwagenchauffeur. Overal kan de Heere gediend worden. Heere, geef mij uw genade en uw hulp dat ik zo mag leven. Dit offerende leven, dat gaat vanavond over Leviticus 1, dat brandoffer. Breng ik zo dat offer van mijn leven? Maar dan ga ik verder. Juist als dat je hartelijke verlangen wordt. Om zo helemaal voor hem te leven en in alles hem te bedoelen. Dan wordt het je grootste verdriet en pijn dat daar nog maar zo weinig van terecht komt. Heere, ik zou het zo graag willen. Ik zie er zo'n schoonheid in en u bent het waard. Maar dan steeds te merken, wat breng ik er weinig, weinig van terecht. Heere, ik kan maar niet zijn voor u die ik hoor te zijn. Het vlees begeert tegen de geest. En zelfs onze beste werken hebben verzoening nodig. Gemeente, er is er maar 1 geweest die zijn vader werkelijk volmaakt heeft gediend. Er is er maar 1 geweest die het volmaakte offer van de toewijding werkelijk heeft gebracht. En dat is Christus. Hebreeën 10, vers 9. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen. Weet je wat erachter staat? Vers 10, dat vond ik wel heel onderwijzend van de week. We kennen deze tekst, hè? Zie, ik kom om uw wil te doen. Hebreeën 10, vers 9. Er staat eigenlijk achter in vers 10, in welke wil, dus Christus die zo de wil van de Vader heeft gedaan, dat was zijn wil. Daar zegt vers 9, vers 10 erachteraan, in welke wil wij geheiligd zijn. Er staat niet in welke wil wij verzoend zijn, dat zit er natuurlijk ook in. Maar de Hebreeën schrijven wat even het licht op dat andere vallen. In welke wil wij geheiligd zijn. Dus dat Christus de wil van zijn Vader deed. Ik heb lust om uw wil te doen. Dat heeft dus niet alleen te maken met verzoening, maar ook met vernieuwing. In welke wil wij geheiligd zijn. En ik denk dat wij daar misschien wel eens te weinig oog voor hebben. Wij denken bij het offer van Christus gelijk aan verzoening en vergeving. En natuurlijk mogen daar ook aan denken, dat blijft ook zeker staan. Maar dit is het andere aspect, waar die Hebreeën schrijver ook op wijst. Het heeft ook te maken met vernieuwing. En ik heb wel eens het idee dat we daar wat weinig oog voor hebben. Christus heeft volmaakt de wil van zijn Vader gedaan. Niet alleen in het brengen van dat offer. Maar ook dat hij in alles werkelijk zijn Vader heeft behaagd en gehoorzaamd. Borgtochtelijk, laat ik dat oude woord maar een keer gebruiken, als borg. Hij voor zijn kerk. Zo zit de kanttekening het ook trouwens. Bij Hebreeën 10 vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn, zegt die kanttekening. Christus, in wie wij alles hebben, wat tot onze volkomen heiligmaking nodig is. Ook tot verzoening. Maar de kanttekening heeft ook opgemerkt. Hier gaat het over dat andere aspect van het offer. Van vernieuwing. In wie wij alles hebben wat tot onze volkomen heiligmaking nodig is. Christus niet alleen gegeven tot rechtvaardigmaking, 1 Korinthe 1 vers 30. Maar ook tot heiligmaking. Mijn dienen en mijn doen van de wil van God. Ach, je durft het amper nog te noemen. Heer, ik breng er zo droevig weinig van terecht. Maar dan zit het geloof op hem als borg. Dan mag geloof zeggen, wat bij mij nooit lukt aan alle kanten tekort is. Maar hij heeft volmaakt gedaan. Door het geloof wordt het aan mij toegerekend. Mag ik leven uit zijn werk, ook uit zijn gehoorzaamheid. Ook daarin geldt het, het is volbracht. Niet alleen in het brengen van de verzoening. Maar ook in het dienen van de Vader is het ook in Christus. Het is volbracht. En dan vers 4. Dat brandoffer. En dan dat andere aspect van de verzoening. Ik zei het, zijn twee kanten. Dat offer, het heeft te maken met verzoening en vernieuwing. In vers 3 gaat het over die vernieuwing, dat leven der dankbaarheid. Maar nou in vers 4 komt hij terug weer op die verzoening. Heel nadrukkelijk, vers 4. Dus er zie je die twee kanten in die twee versen. En hij zal zijn hand, die offeraar, op het hoofd van de brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Dus als dat offer gebracht werd, dan moest die offeraar zijn handen op de kop van dat dier leggen. Daar zat natuurlijk een bepaalde symboliek in. Ik leg mijn handen op de kop van dat dier. En zo leg ik al mijn zonden. En zo leg ik al mijn schuld op dat dier. En dan draagt dat dier het weg. En dan gaat dat dier, dat lam, belast met mijn zonde en belast met mijn schuld, dat gaat het altaar op. En dan gaat dat dier op zich nemen wat ik heb verdiend. Dat was eigenlijk de betekenis van dat hand opleggen. Het overdragen van de schuld op dat lam. En dan zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen. Ja, hier in onze Statenvertaling staat leggen. Maar letterlijk staat er eigenlijk, hij zal met zijn handen op de kop van dat dier neerdrukken. Staat er nadrukkelijker. Niet alleen maar zomaar opleggen. Nee, staat uit, hij zal die kop neerdrukken. Hetzelfde woord staat ook op Psalm 88, de Psalm van Heman. Uw gramschap drukt mij neer. In het Hebreeuws staat hier hetzelfde woord. Dus het is niet zomaar, hij legde zijn handen erop. Nee, hij drukte werkelijk de kop van dat dier neer. Wat spreekt daaruit? Wat denkt u? Niet zomaar hand opleggen, maar werkelijk neerdrukken. Daarmee werd zichtbaar wat een zware last de zonde is. Gemeente, zonde is niet zomaar wat. Wij denken zo makkelijk over de zonde. Anselmus van Canterbury met de vormers aan het over hem gehad. Die oude bisschop van 800 jaar terug uit Engeland. Had hij een gesprek met iemand anders in dat klooster. En die dacht ook, ja, de zonde is natuurlijk wel erg. Maar ja, is het nou zo erg dat je daardoor voor eeuwen verloren moet gaan? Hij zegt, broeder, als jij zo denkt, van is nou die zware straf zo nodig? Gij hebt nog niet genoeg overwogen van hoedanig gewicht de zonde is. Nou, dat mogen we ons allemaal wel ter harte nemen. Gij hebt nog niet genoeg overwogen van hoedanig gewicht de zonde is. Daarom moest die kop van dat dier neergedrukt worden. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. David, die wist er iets van. Niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Gemeente, is de zonde voor ons ook zo'n last. Niet te dragen. Of kun je er makkelijk mee rond blijven lopen. We gedenken deze weken het lijden en sterven van Christus. Maar wat zegt ons dat allemaal? Als onze zonde en onze schuld voor ons geen last geworden is. Dan kun je horen van dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En het zegt je helemaal niks. Als ik hoor van verlossing. En ik amper weet en het me amper bezighoudt waar ik van verlost moet worden. Wilt u daar ook eens aan denken? In deze lijdensweek. Zulk een last van zonde en plagen. Niet te dragen. Drukt mijn schouders naar beneden. Is dat niet onze grote nood? Dat wij zo'n groot gebrek aan werkelijke zondekennis hebben. Dat dit van Psalm 38, ja, het staat in de Bijbel, maar anders dan denk je bijna, is dat nou toch niet een beetje erg aangezet, om het zo te zeggen. Wij lopen nog vaak zo rechtop, hè. Maar die christen uit de christenreizen, die liep niet rechtop, hè? Weet je het? Die liep niet rechtop, hè? Die liep gebogen. Want er zat zo'n pak op zijn rug. Zijn schuld. Hij ging gebogen over de wereld. En daarom moest de kop van dit dier niet zomaar oppervlakkig je hand eroverheen. Die kop moest neergedrukt worden. Daarom ging Christus ook gebogen onder het kruis. Niet alleen maar omdat dat hout zo zwaar was. Maar omdat die vloek, omdat dat oordeel voor hem bijna niet te dragen was. Daarom moest hij zo diep buigen onder het kruis. Neergebogen mensen gaan een neergebogen Christus liefhebben. Dat deed hij voor mij. Hij neergebogen, zoals dat dier, een afspiegeling. Vers 4, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Verzoenen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws vrijkopen. betalen. De schuld betalen. Nou, dat herkennen we. Dat is nou precies wat Christus gedaan heeft. Verzoenen, betalen. Denk wat Petrus schrijft. Want jullie zijn niet verlost door goud of zilver. Nou, dat is al wat. Goud en zilver. Nee, nee, nee. Weet je wat er voor jullie betaald is, zegt Petrus tegen die christenen. Geen zak met goud of zilver, hoe kostbaar het ook is. Maar door het dierbaar, dat kostbare bloed van Christus. Wat een prijs is er voor jullie betaald. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Betaald. Met die dure prijs. Zoals die oude catechismus het zegt. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen. Komen, betaald heeft. Dat lam heeft betaald. Voor wie? Voor een ieder die net als die oude Israëlieten niet zomaar een hand op de kop van het dier hebben gelegd, maar die in een diepe weten en beseffen de kop van dat dier als het ware zo hebben neergedrukt. Om zo hun zware schuld over te dragen. Die in hun verlorenheid vanavond. Met het volle gewicht van hun ziel. Steunen op het lam. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Gemeente, leg dan maar het gewicht van je ziel. Op dat lam. Hij wil niks liever. Zie op het lam. En kom tot het lam. En rust op het lam. Op het Godslam. Rust mijn zielen. Vol verwondering. Bid het aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Zalig rustoord, zoete vrede, vult mijn hart en blijft het bij. Hij, in wie God zelf kan rusten, dat is een zin. De Vader kon rusten, was tevreden, genoeg gedaan met het werk van zijn Zoon. Hij, in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt. Ook voor mij, als God in Christus en zijn werk kan rusten. Ja, dat kan ik ook. Het gewicht van mijn arme ziel. Met een gerust hart. Aan hem toevertrouwen. Hij in wie God zelf kan rusten. Is het rustpunt. Ook voor mij. Amen. Psalm 71. Over die gerechtigheid. Vers 14. Ik roem o eeuwig al vermogen. Ik roem uw gerechtigheid. Dat lam. 71 vers 14. Laten we danken en bidden. Ja, Heere, dat is toch waar. Wat we net zongen. O Heer der legerscharen. Wie kan u evenaren? Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Dat grote werk wat gij hebt volbracht. Die volkomen gerechtigheid en heiligheid. Als bij u niet was, waar zouden we het moeten halen? Dan was het verloren. Maar u hebt in alles voorzien. O Heere der legerscharen, wie kan u evenaren? Laat onze ziel er klein onder worden. Wegsmelten in verwondering, kleinheid, vreugde en liefde. Zulk één is mijn liefste. Zo is er geen tweede. Hij alles. O, geef het, Heer. Geef het. Dat Christus nou alles voor ons zou zijn. Zo ons hart innemen. Dat wij al het andere buiten hem schade en drek achten. Het is zo'n bekende tekst. Maar maak hem waarheid. Werkelijkheid, dat u werkelijk alles bent en al het andere, het aankijken niet meer waard is. Neem zo ons hart en leven in, Heere, en geef dat wij elke morgen en elke avond steeds weer mogen knielen bij het kruis der verzoening. Gedenk ook de jongeren vanavond als ze samen mogen komen. Geef een gezegende avond om Jezus wil. Amen. Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, vers 4. verheffen we hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.